Ik wil met jullie gaan lezen een stukje uit Matteüs 27. Matteüs 27, vers 38 tot en met 53. Daar staat: toen werden met hem twee misdadigers gekruisigd, één aan de rechter en één aan zijn linkerzijde. En de voorbijgangers lasterden hem, schudden hun hoofd en zeiden: u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Als u de zoon van God bent, kom dan van het kruis af. En evenzo spotten de overpriesters samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën. En ze zeiden: anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij dan nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen, als hij hem welgezind is. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. Hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. En vanaf het 6e uur kwam er een duisternis over geheel de aarde tot het 9e uur toe. Ongeveer op het 9e uur riep Jezus met luide stem: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommigen van hen die daar stonden zeiden, toen ze dit hoorden: hij roept Elia. En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn en stak hem op een rietstok en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden: hou op, laten we zien of Elia komt om hem te verlossen. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven naar beneden. De aarde beefde, de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van de heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Ik ervaar het als indrukwekkend om zo op deze manier met elkaar stil te staan bij wat er gebeurd is op Goede Vrijdag, zo lang geleden. Maar Goede Vrijdag is het keerpunt van de geschiedenis van de mensheid. Het is de grootste menselijke geschiedenisgebeurtenis die je maar kunt voorstellen. Mag ik het gedeelte wat we zo net gelezen hebben wat navertellen in mijn eigen woorden? Niet dat die woorden nou beter zijn, maar het helpt me om wat dichterbij te komen waar het nou eigenlijk, wat er nou allemaal gebeurde. De Heer Jezus komt uitgeput bij de executieplaats aan. Hij is uitgeput van het verhoor, van de geeseling, het dragen van het kruis waarin hij straks komt te hangen. Hij is bespot en getreiterd. De Romeinse soldaten zijn efficiënt, getraind om opdrachten zonder vragen uit te voeren. De soldaten bieden hem zure wijn met gal aan om hem suf te maken. Maar hij weigert het te drinken. Hij weigert die verdoving. Hij laat zich aan het hout spijkeren. En dan ziet hij dat ze dobbelen om zijn kleren. En boven zijn hoofd wordt de reden van zijn veroordeling vastgemaakt aan het kruis. Zodat iedereen die er langs loopt kan zien wat er met je gebeurt als er van je gezegd wordt dat je de koning van de Joden genoemd wordt. Links en rechts worden er nog 2 kruizen opgericht. Met veroordeelde criminelen. Het gehoon en gespot gaat gewoon door. Gewone voorbijgangers en mannen die een complot tegen de Heer Jezus hebben gesmeed. Geestelijke leiders en oudsten. Ze zeggen: wanneer je van het kruis afkomt, dan zullen we je geloven. Het cynisme druipt er vanaf. Je hebt toch zo'n goede band met God? Wat hij je dan verlossen? De mensen die nu zo om hem heen staan, zijn opeens eensgezind. Misdadigers en fariseeën, ze zijn het. Ze lijken het helemaal met elkaar eens. En dan wordt het overal duister, 3 uur lang. En plotseling schreeuwt de Heer Jezus het uit. Eli, Eli, lama sabachthani. En zelfs dat wordt verkeerd begrepen. De soldaat die hem wat te drinken aanbiedt, wordt gezegd ermee te stoppen. Men wil zien wat er gaat gebeuren. Of Elia komt. De Heer geeft nog 1 schreeuw en hij sterft. Uit Johannes weten we dat hij zegt: het is volbracht en Vader, In uw handen beveel ik mijn geest. Het is onmogelijk om precies te weten wat er nou in de Heer omging, wat zijn gedachten zijn, wat zijn gevoelens zijn. In Lucas lezen we dat hij vergeving vraagt aan de Vader voor de daders. En tegen de eerbiedige crimineel zegt hij: heden zul je met mij in het paradijs zijn. In Johannes zegt hij dat er voor zijn moeder gezorgd moet worden door de schrijver van Johannes, die haar nu als zijn zoon benoemd wordt door hem. Maar in Marcus en Matthäus wordt alleen Eli, Eli, lama sabachthani genoemd als de woorden die de Heer Jezus uitspreekt. En die woorden die staan ook in Psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wanneer je Psalm 22 nog niet zo goed kent, is het vandaag een hele goede dag om die eens te lezen. David beschrijft in verschillende details van wat de Heer Jezus aan het kruis heeft ervaren. In vers 17 zelfs het doorboord worden van zijn handen en voeten. In deze psalm zie je zo duidelijk dat God de auteur van zijn woord is. Alles is onder zijn regie. Ook de situatie van vandaag de dag. Maar ook in zijn woord zie je dat er geen woord te veel of te weinig in staat. Aan een kruis stik je langzaam, omdat je spieren het niet meer houden en je ademhaling steeds moeilijker wordt. Alleen met grote krachtsinspanning kan de Heer met luide stem spreken. En wat hij dan zegt, dat moet wel heel belangrijk zijn. En hij zegt het niet aan het begin, maar bijna aan het einde van zijn lijden aan het kruis. Na die verschrikkelijke uren komt de waarom-vraag. Waarom? Zou de Heer dat niet weten? Zou die vraag nu pas in hem opkomen? Hoe vaak hoor je niet dat je niet moet vragen naar het waarom? Maar begrijpt u, begrijp ik, begrijpen wij waarom hij nou deze vraag stelt? Zou het wanhoop zijn? Is het de vraag van een kind aan zijn papa? Papa, waarom? Waarom heeft u mij verlaten? Vol vertrouwen en verbaasd dat papa er niet is? De Heer zegt niet: Vader, Vader, waarom heeft u mij verlaten? Hij spreekt zijn Vader aan als in zijn God zijn. Ik heb geen echt antwoord op die waarom-vraag. Het waarom van deze vraag, zou ik moeten zeggen. Die Vader, God de Vader, hoort dit. Hoe zou het voor hem zijn? Ik heb me echt afgevraagd en gebeden van: Heer, mag ik iets begrijpen van hoe het voor u is geweest? Hij kijkt de zoon niet aan, in mijn idee. Hij heeft hem verlaten, losgescheurd. De vader kan de zoon niet aankijken, denk ik, omdat hij tot zonde is geworden. Het licht van God en de duisternis van het kwaad kunnen elkaar niet verdragen. Het is duister op de aarde en dat is niets vergeleken met het duister tussen God de Vader en zijn Zoon. Ik stel me zo voor dat het een hele, hele koude duisternis is. Maar mijn voorstellingsvermogen schiet aan alle kanten tekort en er zijn letterlijk geen woorden voor. Wat mij trof was dat alle woorden die de Heer aan het kruis gesproken heeft, ook die in de andere evangelieën worden verteld, woorden waren voor mensen, voor de mensen om hem heen. Zodat ze hem konden begrijpen of zodat ze iets tegen hen gezegd werd. Zou het ook kunnen zijn dat het voor deze woorden geldt? Dat de Heer Jezus dit uitspreekt, uitschreeuwt zelfs, voor ons. De Heer zegt het tegen zijn Vader, tegen de toehoorders, maar ook tegen jou en mij. Laat de Heer Jezus hier, terwijl hij in zijn uiterste kwetsbaarheid tussen hemel en aarde hangt, iets van de diepte van zijn lijden zien aan ons? Laat hij ons weten hoe verschrikkelijk het is om absoluut van God gescheiden te zijn. In een taal die wij verstaan, een taal die ons hart raakt, waardoor het bij ons ook misschien door merg en been gaat. Dat zijn waarom ons helpt om alle waaroms van ons te laten verstommen. Of kan het zijn dat hij wijst op het antwoord. Dat deze vraag ons richt op het antwoord op die vraag. Waarom heeft u mij verlaten? Terwijl de Heer Jezus sterft, antwoordt God de Vader door het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden te scheuren. De aarde te laten schudden en beven, rotsen te laten splijten, graven open te laten gaan. Het scheuren van de verbondenheid tussen de Vader en Zoon heeft de bedekking tussen God en de gelovigen opengescheurd. De dood van de Heer heeft de kracht van de dood ontnomen. Maar misschien is het ultieme antwoord op de vraag waarom, om jou, om mij, om jouw zonde, om mijn zonde, om onze zondenatuur, om jou te kunnen vergeven, om mij te kunnen vergeven, om jouw rechtvaardiging, om mij, om jou. Daarom heeft God de Vader zijn enige geboren zoon verlaten om ons. Amen. Zullen wij nog een dankgebed uitspreken en vragen om een zegen? Heer, het is onvoorstelbaar wat u voor ons heeft willen doen. Uw plaats bij God de Vader in de hemel heeft u opgegeven, naar de aarde gekomen. Dat was al een lijdensweg, Heer. Mensen hoorden, maar gehoorzaamden niet. Heren, het stond allemaal al zo in uw woord aangekondigd en toch de belangen van mensen gingen voor. Heren, de kleinzieligheid, en u wist het al lang van tevoren dat het zo zou gaan. En toch heeft u het allemaal gedaan, heeft u het allemaal ondergaan. Heer, wil u zo danken voor uw trouw, uw gehoorzaamheid. Heren, we willen zo vragen of wij door uw geest mogen groeien in gehoorzaamheid terug. In het volgen van u terug. En dat we ook door uw kracht en geleid door uw geest diezelfde houding mogen overnemen die we van u hebben gezien. Zoals het ook in Filippenzen staat, dat het ons voorgehouden wordt, Heer. Heer, dank u wel voor wie u bent. Voor uw zorg voor ons, ook in deze tijd. We weten dat u alles in uw hand heeft. U is alle macht gegeven. En u zult ons nooit in de steek laten. U bent heel dicht bij ons. Dichter dan 1,5 meter. Heer, dank u wel daarvoor. We willen dat zo vragen in Jezus' naam. In uw eigen naam. En we vragen ook om een zegen. Wilt u zo met ons zijn en met ons gaan? Zodat we ook deze week, of deze komende dagen, ons goed kunnen voorbereiden op het feest van Pasen. Heer, want het bleef niet bij u sterven. U bent opgestaan. U leeft. U komt toe alle lof, dank en eer. En ga zo met ons. Amen.